Goedemorgen. Mooi om vanmorgen hier te zijn en weer even ook de verbondenheid van de beide gemeenten te voelen. Zo door zo'n jaar heen, dan merk je daar niet zoveel, maar BYA en BYX, dat zijn weer van die momenten dat je voelt, we doen het samen. En misschien mag ik even de vrijheid nemen om iets tegen de jonge mensen te zeggen. Ik weet niet hoeveel er in de zaal zijn, maar misschien kijken ze thuis ook nog mee. Ik hoorde gisteren en de afgelopen dagen dat er best wel een aantal van jullie overwegen om je te laten dopen. Maar dat daar ook altijd op een of andere manier van die hindernissen in zijn. En sommige van jullie denken dan van ja, ik ben nog niet goed genoeg christen. Nou, als je dat denkt, heb ik goed nieuws, dan word je ook nooit. Want het gaat niet over jou, het gaat over Jezus en zijn volmaaktheid. En als je in hem gelooft, weet je, ook al ben je 50 jaar of 56 zoals ik, ook ben je straks 87 jaar, niets in jou maakt dat je goed genoeg zou zijn om het te presteren dat jij bij God zou kunnen komen. Dat is volledig het werk van Jezus. Dus als dat gevoel je tegenhoudt om je te laten dopen, gooi het overboord, want het is een leugen uit de koker van de Satan. En iets anders, en dat hebben we als kerken wel een beetje gecreëerd, is dat je dan op het podium voor al die mensen een mooi verhaal moet vertellen. Dat hoor ik ook soms als obstakel. En dat je dan bij jezelf denkt, ja, maar ik heb geen bijzonder verhaal. Ik geloof gewoon in Jezus en ik wil hem volgen. Weet je, dat is het allermooiste verhaal dat je kunt vertellen. Want we hebben wel soms een beetje cultuur in de evangelische gemeente dat het allemaal bijzonder en geweldig moet zijn. En dat je helemaal in de kreukels moet hebben gezeten. En dat Jezus je eruit opgeteld heeft of dat je Jezus hebt gezien. Hey, allemaal opsmuk. Waar het uiteindelijk alleen maar om gaat, is dat jij gelooft dat Jezus voor jou gestorven is. En dat God tegen jou zegt, jij bent dat tientje, dat blijf je altijd waard. En wil je mij volgen? Mijn liefde is voor jou. Wil je mij volgen op die weg van liefde? Dat is het enige wat telt. Dus het mooiste wat je kunt vertellen is, ik wil Jezus volgen. En het hoeft helemaal geen bijzonder verhaal te zijn. Ik was 13 toen ik mij liet dopen. Had ik een bijzonder verhaal? Nee. Maar ik wist één ding zeker, Jezus, ik hou van Jezus en hij houdt van mij. En dat is genoeg. Dus als je dat wilt, laat je niet weerhouden door allerlei van die obstakels die niet van God komen, maar die door mensen soms gemaakt zijn en soms door jezelf. Nou, dat wilde ik toch even zeggen, ook gewoon hier. Bert, neem je hem niet kwalijk, hè? Nee, goed zo. Mooi. Ik wil graag inderdaad met jullie spreken over leven met Jezus alleen. Je zou het ook intimiteit met Vader kunnen noemen. Het is maar een titel. Waar het om gaat is dat ik hoop dat je de kern van de boodschap straks pakt. En ik wil een paar versen uit Johannes 5 lezen. Vers 19 en 20 en vers 30. En ik ga het twee keer lezen. En na iedere keer zal ik even stil zijn om gewoon je de tijd te geven die woorden van Jezus op je te laten inwerken. Misschien kun je de vraag meenemen, wat raakt me nou in deze woorden die Jezus spreekt? Wat raakt jou nu op dit moment in jouw leven? Johannes 5, vers 19 en 20 en dan ook vers 30. Jezus reageerde hierop met de volgende woorden. Werkelijk, ik verzeker u, de Zoon kan niets uit zichzelf doen. Hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen. En wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. De Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet. Hij zal hem nog grotere dingen laten zien. U zult verbaasd staan. En vers 30, ik kan niets doen uit mezelf. Ik oordeel naar wat ik hoor. En mijn oordeel is rechtvaardig, omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft. Ik lees de woorden nog een keer en misschien kun je nu al biddend, al in contact met God, vragen waar landen deze woorden, Heer, op dit moment in mijn leven, in mijn situatie. Werkelijk, ik verzeker u, de Zoon kan niets uit zichzelf doen. Hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen. En wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. De Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet. Hij zal hem nog grotere dingen laten zien. U zult verbaasd staan. Ik kan niets doen uit mezelf. Ik oordeel naar wat ik hoor. En mijn oordeel is rechtvaardig, omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft. Ik vind het hele fascinerende woorden van de Heer Jezus, iedere keer als ik ze hoor. Ik kan niets doen, of ik moet het de Vader zien doen. Zo'n diepe verbondenheid tussen de Vader en de Zoon. En dan realiseer ik me dat Jezus dat zegt als mens op aarde. Hij heeft al de heerlijkheid van de hemel opgegeven, is mens geworden op aarde en leert op aarde, hij moest het ook leren, om zo diep verbonden met de Vader in de hemel te leven. Als zoon van God. En dan denk ik, Heer Jezus, dat wil ik ook. Dat wil ik ook. Maar net als de meeste van jullie ben ik verslaafd aan het zelf doen. Dat begon al toen ik een kleine peuter was. Dan wilde ik alles zelf doen. Dingen die ik niet kon, die wilde ik zelf doen. Zelf doen, ik het doen. En ik hoor het nu mijn kleinkinderen zeggen, ik het doen. En dan gaat het wel eens mis. Dan gaat het heel vaak mis, omdat ze zich richten op dingen die ze nog niet kunnen. Maar zou het mogelijk zijn om zo in verbondenheid met de Vader te leven? Jezus zegt op een andere plek ook, blijf in mij zoals ik in de Vader ben. En als je in mij bent, ben je in de Vader. Dan is daar eenheid, dan is daar die diepe verbondenheid. Daar komen deze woorden die we lazen van Jezus uit voort, uit die diepe verbondenheid. En de basis daarvoor is eigenlijk de meest belangrijke boodschap die we als kerk vandaag de dag aan de wereld te vertellen hebben. Dat God van je houdt, dat je een geliefd kind van God bent. Dat ook jij een geliefde zoon, een geliefde dochter van God bent. En dat hij in jou plezier vindt. Net als de woorden die Jezus bij zijn doop van de Vader meekreeg. Jij bent mijn geliefde zoon. Jij bent mijn geliefde dochter. Ik vind plezier in jou. En dan toch iedere keer het gevoel van falen en het gevoel van zelf doen. En ik heb bewust gevraagd om twee stoelen, omdat ik denk dat er een oorzaak ligt in hoe wij als Calvinistisch Nederland zijn opgegroeid met het evangelie. En ik ga jullie heel kort twee versies van het evangelie vertellen. En waarschijnlijk zul je het eerste in een of andere vorm heel erg herkennen. En daar zitten best heel veel elementen van waarheid in. Maar de tweede die ik ga vertellen is volgens mij veel bijbelser. Dan gaan we, die eerste. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En alles was perfect en goed. En God maakte de mensen naar zijn beeld om in liefde en gemeenschap met hen te leven. En er was harmonie tussen God en de mens. Maar omdat liefde ook keuzevrijheid vraagt en de ruimte om keuzes te maken, hadden wij die ook. En we konden kiezen om bij God te zijn of op onze eigen weg te gaan. En de mens koos om zijn eigen weg te gaan met alle gevolgen van dien. En al heel snel moord en doodslag en alles wat met dood te maken heeft. En omdat God heilig is en niet met zonde kan leven, keerde God daarom ons ook de rug toe. Omdat God niet met zonde kan leven. Maar God was trouw. En daarom stuurde hij Jezus die mens werd. Jezus werd mens. En Jezus die droeg de toren van God. God legde al zijn boosheid op Jezus, zodat jij en ik weer vergeven en met God verzoend kunnen opstaan in het leven. En nu heeft Jezus niet alleen ons hart veranderd, maar ook het hart van de Vader, zodat de Vader zich weer omkeert naar ons. En nu kan er weer harmonie zijn. Nou, velen van jullie zullen dit denken. En dit herkennen bedoel ik. Ik denk dat er een beter Bijbels verhaal te vertellen is. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En alles was perfect en mooi. En de mens, geschapen naar Gods beeld, leefde in harmonie met God. Maar omdat liefde keuzevrijheid geeft en niet afgedwongen wordt, had de mens de keuze om bij God te zijn en bij God te blijven of zijn eigen weg te gaan. En de mens koos ervoor om zijn eigen weg te gaan. Keerde God de rug toe. En God, die trouw is aan wat hij begon, en wiens liefde niet aangetast wordt, die zocht ons als mens weer op, al in de tuin van Eden. Waar mens, waar ben je? En toen Kaïn zijn broer vermoord had, zocht God Kaïn weer op. Waar is je broer? En hij bevraagt ons, kom op, ik ben liefde. Maar de mens zei, nee, wij gaan onze eigen weg. En God liet het er niet bij zitten, maar hij stuurde Mozes en hij stuurde zijn wet om mensen te laten zien, je kunt met mij leven en dit is de manier waarop ik het leven bedoeld heb. Wil je mijn volk zijn? En de mens zei, nee, wij gaan onze eigen weg. En God die trouw is en die liefde blijft, die stuurde zijn profeten en stuurde ze naar de mensen en zei, jongens, bekeer je, ga weer mijn weg leven, dan zul je echt leven ervaren. En de mens zei opnieuw, nee. En God gaf het niet op. Opnieuw stuurde hij deze keer zichzelf. En Jezus kwam als mens. En hij zei, leef al je boosheid, al je kwaadheid maar op mij uit. En de mens deed dat. En Jezus bleef trouw tot het einde toe en vasthouden aan wat hij wist dat hij wil en het verlangen van de Vader was om in liefde weer met mensen te leven. Richt al je kwaad maar op mij. En Jezus stierf, maar stond op. En nu kunnen wij vergeven leven en in een diepe, intieme relatie met de Vader leven. Voor eeuwig en altijd. Omdat met al dat tekort, al dat toch nooit goed genoeg zijn in onze eigen ogen, er geen scheiding meer is tussen God en ons. En hier ligt volgens mij de kern waarom wij zo vaak dat zelf doen weer willen doen. Omdat als er iets misgaat in ons leven, omdat als we ons eigen tekort voelen, niet God uit verbinding gaat, maar wij ook iedere keer uit verbinding gaan en afstand nemen en denken, oh jee, nou heb ik het verprutst en nu zal God wel boos op me zijn. Wij blijven niet in verbinding. Wij gaan uit verbinding, want dat zelf doen, ik het doen, dat zit diep in ons hart. Al bij de zondeval was dat de truc van de Satan. Je hebt God helemaal niet nodig. Je kunt het zelf. Je kunt zelf weten wat goed en kwaad is. Je kunt zelf erover oordelen, mens. Je hebt God niet nodig. Die God van jou is niet te vertrouwen. Die wil je alleen maar slaafs en onderdanig houden. Je kunt het zelf. Sta op. We kennen het verhaal. En dit is ook precies wat Satan probeert bij Jezus. Dat Jezus het zelf zou gaan doen. Met de drie verleidingen in de woestijn. Je kunt zelf in je onderhoud voorzien. Maak van deze stenen brood. En voorzie in het onderhoud van jezelf, van je gezin en van de anderen. Je kunt het zelf. En hoeveel van onze tijd gaat niet zitten in het voorzien in ons brood dat we nodig hebben? En de Satan zei tegen Jezus, je moet jezelf opzienbarend maken. Je moet een naam voor jezelf maken, dat mensen je zien, dat mensen je erkennen, dat mensen je gaan waarderen. Spring van de tempel af, dan zullen ze voor je buigen. Maak jezelf opzienbarend. En hoeveel in ons leven gaat er over om ons te laten zien, te tonen aan mensen. Soms met schone schijn en soms met prachtige verhalen op de social media. Om onszelf maar te presenteren en onszelf zo goed mogelijk voor de dag te brengen. Zelf, zelf, zelf. En toen zei Satan tegen Jezus, pak zelf de macht. Pak zelf het bestuur over het leven en over de wereld en over de samenleving. Buig één keer voor mij en al die koninkrijken geef ik je. En hoeveel van onze tijd en aandacht gaat niet aan het besturen, aan het organiseren en aan het regelen van de dingen in de samenleving. En natuurlijk moeten de dingen geregeld worden, maar waar gaat onze focus naar uit? Ook in de kerk is dat soms een goede vraag om eens over na te denken. Zelf doen. Ikke doen. En de oorzaak ligt diep volgens mij in die eerste manier waarop we het evangelie voor een groot deel van ons als aanwezigen hebben gehoord. Dat evangelie leert ons eigenlijk twee dingen. Dat God toch niet helemaal te vertrouwen is en dat je toch een beetje bang voor hem moet blijven als er dingen fout gaan in je leven. Als je zondigt, dat God dan afstand van je zou nemen. Dat zit wel diep bij ons. En dan moeten we het zelf weer doen. Want dat is het tweede aspect. Wat in dat eerste verhaal, in die eerste verse van het evangelie, volgens mij hartstikke mis is. Want dat wacht erop, namelijk, als de situatie zo is, dat wij eerst iets doen, voordat God ook weer iets doet. Maar dat is niet de waarheid. Toen wij zo zaten, kwam God naar ons toe. Het initiatief komt van hem. En de relatie, die intieme verbondenheid met God de Vader en met Jezus de Zoon, kan alleen als je beseft dat het God is die daartoe het initiatief heeft genomen in Jezus. En dat het God is in zijn trouw die altijd ons weer opzoekt. Hoe verkreukeld je ook bent als 10 euro biljet. Hoe vertrapt door mensen je ook bent als 10 euro biljet. Voor God ben je van waarde en is je waardigheid gelegen in zijn liefde voor jou. En God neemt geen afstand. God schrikt echt niet van de dingen die wij fout doen. Hij weet het al lang. Hij zegt, kom, zullen we het erover hebben? Kom maar dichterbij. Wat ging daar nou mis? Je weet dat ik van je hou, hè? Maar wat ging er nou mis? En zullen we het er samen eens over hebben? Hoe je dat de volgende keer anders zou kunnen doen? Die verbondenheid. Daar komen die woorden van Jezus volgens mij vandaan. Zelf doen. En als we het zelf willen doen, dan grijpen we ook naar zelfhulpmiddelen. Dan gaan we een gezonde levensstijl tot religie maken. En het is hartstikke goed om gezond te leven. En het is hartstikke goed om als christen ook je bewust te zijn van wat we de schepping met elkaar aandoen. Dat is allemaal hartstikke goed. Maar laat het niet zelfdoen zijn. Geen zelfdoen religie. Of politieke overtuigingen. Zoals in Amerika, de Republikeinen denken dat ze hun agenda wel even door de strot van al die mensen kunnen duwen en dat dat christelijk is. We maken zo snel onze godjes van onze zelfhulpmiddelen. En weet je, dan ga ik iets heel apart zeggen. Maar zelfs de Bijbel kan een godje voor je worden. Zelfs de kerk kan een godje voor je worden. Als het de plaats gaat innemen van de Vader en de Zoon zelf. Als dat alleen maar de middelen zijn waardoor je dat contact kunt hebben. Of als het los komt te staan van dat intieme contact met de Vader. En als wij dingen zelf gaan doen, dan brengt dat ook altijd scheiding. Bijna 2 maanden geleden overleed mijn zusje. Ik noem haar zusje, ze was 7 jaar ouder, maar ze kwam ongeveer tot hier. Vandaar dat ze altijd mijn zusje was. Ze had kanker en ze kon het eigenlijk niet goed handelen. En als reactie daarop en haar manier om het te kunnen dragen was dat ze zeker wist dat ze de stem van God had gehoord die had gezegd dat ze zou genezen. En er was niet te spreken over afscheid nemen. Er was niet te spreken over lijden en over sterven. Nee hoor, daar ben ik helemaal niet mee bezig. Tot in de laatste week, toen ze uit het ziekenhuis thuis was gekomen om te sterven, dat wisten wij. En ik denk dat ze diep van binnen zelf ook besefte, zei ze, ah ja, maar dat komt wel weer. Ik moet hier even doorheen. Dat zelfs haar huisarts zei, nou die God van jou mag nu wel opschieten, want anders is het te laat. Genezing was voor haar een godje geworden. En wij allemaal liepen tegen de muur omdat we diepe contact in die diepe realiteit, verdrietige realiteit, graag wilden. Met haar wilden praten over loslaten, afscheid nemen. En ik heb geen oordeel erover, het was haar manier om ermee om te gaan. Ik weet ook niet of ze de stem van God heeft gehoord of dat het de stem van haar diepste verlangen was. Eén ding weet ik wel, als het Gods stem is geweest, dan heeft ze hem verkeerd geïnterpreteerd. Want als God iets zegt, dan gebeurt het. En het is niet gebeurd. Maar waar het mij nu vanmorgen om gaat, is dat het scheiding bracht. We konden niet over de diepste dingen praten. We konden niet echt nabij zijn. Dat krijg je. Als je niet bij de realiteit blijft, dat blijf je. Dat krijg je als je het zelf wil doen en wil presteren. Want ook mijn zus wilde er liever niet over praten dat de mogelijkheid er was dat ze doodging. Want daarmee zou ze haar genezing eens een keer kunnen verspelen. En ook mijn zwager liep keihard tegen die muur aan. Ons zelf doen brengt altijd scheiding. Ons zelf doen maakt niet dat God afstand neemt, maar dat wij afstand nemen van die intieme verbondenheid. En zeggen, oh, maar nou moet ik eerst weer even mijn best doen dat God me weer aardig vindt. De uitdaging die Jezus in deze woorden geeft, als hij vertelt hoe het tussen hem en de Vader gaat, is keer de volgorde nou om. Keer de volgorde nou om. Ga uit van mij alleen, van mij via mij naar de Vader. Want ik wil ieder persoonlijk aan mij binden. Ik wil die diepe verbondenheid met ieder van jullie persoonlijk. En dat mag je van mij ontvangen. En dat is het hart van de Vader. En als je in mij bent, ben je ook in hem. En er kan niets meer tussenkomen. Dan is je leven een dans met ons samen. Ik wil rechtstreeks contact. En hoe hebben we contact? Door te bidden. En de bidden is niet een bepaald uur in de week. Het is hartstikke goed om bij elkaar te komen als je bij een bidstondgroep zit. Maar bidden is voortdurend, de hele dag door, je bewustzijn van de aanwezigheid van de Vader. En leven vanuit de drieslag. Vader zorgt voor mij. Jezus regeert. En de Heilige Geest leidt mij de weg. Durven we daar echt op te vertrouwen? De Vader zorgt. Jezus regeert. En de Heilige Geest wijst mij de weg. De Vader die zegt, jullie zijn mijn kinderen. En ik wil dat jullie opgroeien tot volwassenheid. Dat je in vrijheid je weg kunt gaan, verbonden met mij. En mijn liefde. En verantwoordelijkheid kunt dragen voor de keuzes die je maakt. Niet met middelen. Niet mensen daartussen. Niet een kerk daartussen. Met haar meningen en ideeën. Maar rechtstreeks, verbonden met mij, in vrijheid leven om jouw keuzes te maken, jouw weg te gaan en verantwoordelijkheid te dragen. Zo wil ik met je leven, zo wil ik met je onderweg zijn. En dat is wat Jezus hier vertelt over zijn relatie. En hij legt het vanmorgen bij ons neer. En mij doet het verlangen groeien. Heer, zo wil ik ook. En ik leer het door mijn leven heen met vallen en opstaan. Met vallen en opstaan. Met vallen en opstaan. Maar ik blijf me naar uitstrekken. Dat ik doe wat ik de Vader zie doen. Wat voortkomt uit mijn verbondenheid met mij. En dat betekent ook iets voor je gebedsleven. Hoe vaak blijft ons gebedsleven niet steken in... Heer, wilt u, wilt u, wilt u, wilt u. Terwijl Jezus zegt, de Vader weet al lang wat je nodig hebt... nog voordat je het erom vraagt. Zou gebed ook kunnen betekenen... dat wij in Gods nabijheid gaan zitten en zeggen, Vader... ik weet het even niet. Vader, mijn zus is zo ziek. En ze verlangt ernaar om hier nog zo'n poos te blijven. U hebt de macht, maar het is goed. Want het beste is bij u te zijn. En dat gun ik haar ook. Maar komt u haar alstublieft tegemoet? Of zou bidden ook kunnen zijn dat je gewoon stil bij de Vader bent? En dat je zegt, Vader, waar wilt u het vandaag eens over hebben? En dat je leert luisteren. Maar dat kost tijd. En tijd is kostbaar. En tijd is geld, zegt onze maatschappij. Dus dat vinden we tijd verprutsen. Maar tijd zo met de Vader doorbrengen... is het meest vruchtbare wat je in je leven kunt doen. Waar wilt u het over hebben? En weet je, dan zegt God ergens in de Bijbel... op een heel merkwaardige manier... in mijn liefde zal ik zwijgen... Dat kennen we ook allemaal, hè? Dat het lijkt alsof God zwijgt. En God zegt, als ik zwijg is dat in liefde, want mijn basishouding naar jou is altijd liefde. Soms kan het ook gewoon heel goed zijn dat het stil is. En dat het gewoon dat je bewust bent dat de Vader er is. En dat er even niets gezegd hoeft te worden. Maria en ik praten ook niet de hele dag. En waarschijnlijk bij jullie thuis ook niet. En als je getrouwd bent met iemand die de hele dag alleen maar aan het praten is, nou sterkte. Gewoon bij elkaar zijn. Vader verlangt ernaar. En weet je, dan ga je langzaam maar zeker ook samensmelten. Met het bidden van Jezus in ons. Want ik heb heel vaak geen woorden. Maar ik weet dat de Heilige Geest... de woorden die Jezus zou bidden in mijn hart bidt. Zeg, Heilige Geest, ga maar uw gang. En soms mag ik daar met woorden die ik zelf niet begrijp bij aansluiten. En soms word ik stil en dan weet ik, de Heilige Geest bidt voor mij. En nou lijkt het zo'n ideaal verhaal misschien. Maar dan moet ik met Paulus zeggen, niet dat ik het al gegrepen heb. Hè. Op mijn beste momenten dan raak ik daaraan. Maar oh, wat heb ik een verlangen om zo met God te leven. En niet alleen zo met God te leven in die diepe, intieme verbondenheid. Maar ook van daaruit te leven. In mijn werk als voorganger van Berea Noord. In mijn rol als vader en als paken voor de kinderen en voor de kleinkinderen. Om van daaruit te leven, net als Jezus deed. Ik hoop en ik bid dat dat het verlangen mag zijn van de kerk van vandaag. Want dat is wat de wereld nodig heeft. Niet onze krachtpatserij en wij zullen wel leven. Nee. Niet onze opinies en meningen. Nee. Gewoon de kracht van simpel, liefdevol aanwezig zijn. En dat leer je in die nabijheid. Amen.